Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen. Podcast voor professionals.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Podcasts worden al lang niet meer alleen gemaakt door amateurs op zolderkamers. Grote mediabedrijven en makers zetten er ook op in. Wie worden de grote spelers en valt er ook te verdienen aan podcast? Dat bespreek ik deze week met vier kopstukken in BNR's Big Five van de verdiepende podcast. En vandaag is Anne Moraal, chef audio van NRC, bij me. Sinds eind 2020 heeft ze de inhoudelijke leiding over de podcasts van NRC. Welkom.
Dankjewel.
Ja, we hadden het even van tevoren over het geweldige woord podcast. Toch een beetje gek, hè? Een beetje raar woord, hè?
Ja.
Podcast. Nou, voordat ik met je heb over hoe je een journalistieke podcast opzet, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, waarom zijn podcasts nu zo belangrijk voor NRC?
Nou, omdat ik denk dat podcasts. Nee, nou, ga ik meteen, hè? Heel erg in het verlengde liggen bij wat NRC als geschreven journalistiek doet. En we zien het gewoon. Audio is een van de media waarin NRC zijn journalistiek uitdraagt.
Er zijn de mensen die kennen jou die denken, wacht eventjes, maar Anne Moraal, de schrijfster van Honden huilen niet, daar gaan we het zo nog even over hebben. Je hebt het allebei, audio en al heel lang. Het is niet alleen dat je aan schrijven doet, je doet ook heel veel van audio. En dat doe je al eigenlijk vanaf het begin van je journalistieke carrière. Dat komt heel mooi samen, daar gaan we het zo meteen nog over hebben. En dan de tweede. Wat zijn er nou podcasts die jij graag beluistert, maar vooral die je zo graag beluistert dat je denkt, die hadden we eigenlijk hier bij NRC zelf willen maken?
Nou ja, ik denk waar ik zelf heel graag naar luister, zijn de verhalende podcasts die ook in het buitenland ook wel groot zijn en groots worden aangepakt. Bijvoorbeeld de New York Times, wat die doet. Die hebben net een grote nieuwe serie, The Trojan Horse Affair. En daar zijn ze jaren mee bezig geweest. En dat zijn wel dingen waar ik af en toe, niet met jaloezie, maar wel naar kijken en denk, nou, zoiets zou ook wel echt heel erg te gaan.
Maar die Trojan Horse Affair, waarom vind je die zo goed?
Nou, wat ik heel fijn vond, rond corona, het heeft een tijdje geduurd. Het podcast zijn heel groot, er komen heel veel verschillende nieuwe bij. Het groeit heel erg. Maar ik zat eigenlijk wel weer te wachten op de grote verhalende podcast die echt alle registers opentrekt en dat je ook hoort, ja, er zijn kosten nog moeite gespaard om hier een succes van te maken.
Maar hoe hoor je dat? Want ik zie het altijd, dat is het makkelijkst. Als ik naar een film kijk, dan zie ik meteen, dit is een duur gemaakte film. Maar hoe hoor je dat?
Hoe je dat hoort, dat zijn denk ik twee dingen. Namelijk de inhoud. Je hoort gewoon dat er goed onderzoek achter zit. Je hoort dat het gedegen is. Maar ook juist dat er over de verhaallijn is nagedacht. Over hoe wordt een verhaal verteld. En ook natuurlijk, we hebben het over audio. Hoe de audiovormgeving is aangepakt. Er zitten componisten achter. Editors zitten erachter. En ja, dan klinkt het ook als een klok.
Dan gaat het ook over geluiden. Als het echt over letterlijk geluid gaat, ook allerlei geluiden, afleidende geluiden, geluiden die je wel of niet wil horen, daar komen we ook allemaal nog over te spreken. Nu ben je chef audio bij NRC. Dat is ook altijd een krant geweest, NRC Handelsblad. Handelsblad is er ook van afgehaald. Het was van middagkrant, is het nu eindelijk een ochtendkrant geworden. Ook een discussie die al jaren, decennia speelt. Het gaat nooit zomaar snel, maar dit gaat heel snel, denk ik. Als ik kijk naar de podcastontwikkeling bij NRC, dat je ook een plek wil veroveren. Op een gegeven moment krijg je een plek. Je wordt alom gewaardeerd door vrienden. Dat zou ik bijna zeggen. Hoe komt het? Wat is bijna het wonder van de opkomst van de podcast bij NRC?
Nou, ik denk dat daar het vertrouwen dat NRC er vanaf het begin af aan in heeft gelegd en totaal heeft omarmd en gewoon hebben gezegd, dit past bij ons en dit is een manier om onze journalistiek uit te dragen. En dat geloof en dat volledig omarmen, ik denk dat dat eigenlijk de kern is van het succes van wat wij doen.
En het is zo moeilijk, want dat is altijd natuurlijk, hè, zeker achteraf, je kunt het ook mis hebben. Je neemt een bepaald risico, want er werd heel veel over video gesproken. Video is king en dat was een beetje de boodschap. En als je een beetje hip wilde zijn, dan riep je dat altijd. Langzamerhand lijkt dat. Natuurlijk is het nog steeds heel belangrijk ook. Het hangt ervan af van welke doelgroep je werkt. Maar jullie houden nu vooral vast aan audio, laten we zeggen, dat is het komende decennium, is dat gewoon waar je echt op richt?
Ja, audio, dat geloof is er heel erg. En dat, ja, wat je zei, dat weet je van tevoren niet. En we zien dat we daar nu succesvol in zijn. En dat is iets wat we nu natuurlijk dan vasthouden.
En ga je het zo sterk maken dat het uiteindelijk ook de geschreven krant gaat overtroeven? En dat de geschreven krant wordt dan een bijwagen van de audio?
Nou, ik denk, dat is denk ik niet per se het doel. Volgens mij, dit is gewoon één van de uitingen, journalistieke uitingen die we hebben. En hoe ik het voor me zie, is dat het maakt nu echt al. We maken echt onderdeel uit van de redactie van NRC. We zitten op de redactievloer, we hebben een groot team. En ik denk dat die positie binnen de redactie gewoon steeds meer verstevigd wordt. En dat gewoon geschreven en audio altijd naast elkaar kan blijven bestaan.
Wat ik in het begin zei, je hebt een mooie, interessante achtergrond. Schrijven en audio, beide in één. Maar het is wel, als je jong bent, 17, 18, 19, dan wil je iets worden in het leven. Dan wil je misschien, wist jij al dat je journalistiek... Wist je al wat je wilde en welke richting je op wilde?
Nou, ik heb eigenlijk altijd al heel lang de behoefte gehad om verhalen te vertellen. En ik denk dat bij mij in alles wat ik doe altijd de drijvende kracht is geweest. En verhalen vertellen op zo'n manier dat er ook nog... dat je iets aan je lezer of aan je luisteraar ook nog overlaat. En dat zijn, ja, eigenlijk is dat de kern van waarom ik graag schrijf en waarom ik graag met audio bezig ben.
Maar het is niet zo dat je toen je laten zeggen jong, dan heb je een bepaalde voorkeur. Dan zeg je nou, ik wil door mensen om je heen of door wat je ziet of hoort, dat je per se tv, radio, krant, je had niet een voorkeur voor schrijven of voor bijvoorbeeld radio.
Nou, journalistiek gezien heb ik altijd wel echt altijd heel duidelijk de keuze gehad voor audio. Dus voor, ja, dat was toen nog, toen ik de eerste keer de keuze moest maken, was dat radio. En dat was toch gewoon een gevoel, omdat ik het gevoel had dat het beste paste bij hoe ik verhalen wilde vertellen. En ja, dus ik heb altijd heel duidelijk daarvoor gekozen. Ik heb nooit, ook nooit echt de behoefte gehad om met tv of met beeld wat dat betreft bezig te zijn.
Maar wel schrijven en meteen ook een boek schrijven. En dan ook nog op de longlist van de Libris literatuurlijst. Wat natuurlijk een heel mooi begin is. Dat, dat verwacht je ook niet. Ik bedoel, dan kun je daar de smaak van te pakken krijgen. Want dat is een begin van een succes. En dan denk je, misschien moet ik op deze voet doorgaan. Of kan het voor jou echt gewoon allebei naast elkaar bestaan?
Nee, voor mij kan het allebei heel erg naast elkaar bestaan. Dus wat ik als schrijver doe, dat is echt iets wat heel erg van mijzelf is. Dat is ook fictie, dat is ook niet journalistiek. En daarin kan ik al die creativiteit kwijt. En ja, die behoefte die bij mij toch van binnen ook zit. Daarin ben ik veel meer echt een maker. En aan de audiokant zie ik mijn rol ook nu als chef audio. Als een soort facilitator. Ja, om te faciliteren dat makers bij ons de mooiste dingen kunnen maken.
Ben je als chef audio direct verbonden met je hoofdredacteur, met René Moerland, de hoofdredacteur van NRC, van het hele merk, om het zo maar te omschrijven? Of ben je echt, ik bedoel het niet negatief, maar werk je als een eiland op zich?
Nou, ik denk dat de positie van audio wel echt heel erg geïntegreerd is in wat NRC doet. Dus ik heb veel contact met René, maar ook met Harrison van der Vliet. Dat is de adjunct hoofdredacteur die echt over audio gaat. Dus echt over de strategie en verdienmodellen en eigenlijk de bigger picture. En ja, ik verhoud me daartoe dat ik ga over de inhoud. Dus wat en hoe we het maken en hoe het klinkt. Maar dat is echt wel een hele goede samenwerking.
Als je kijkt naar hoe je het wil maken, zeg je dan, als ik moet kiezen voor verdieping of voor nieuws, wat is voor jou een podcast dan meer? Is dat per definitie verdieping of hoeft dat niet per se?
Nou, ik denk wat de kracht is van podcast is dat je toch altijd wel verdieping kunt bieden. Dus we zien wel de laatste tijd, ook met de oorlog in de Oekraïne, wij zien gewoon een stijgende lijn in het aantal downloads dat we hebben. Dus je ziet wel dat actualiteit en nieuws toch ook belangrijk zijn in wat we maken.
Ik zou bijna zeggen, dat heeft iedereen, dat merken wij natuurlijk ook. En dat merk je, daar gaan natuurlijk veel meer mensen luisteren of veel meer mensen kijken, dat klopt. Dat houdt op een gegeven moment, hoop je dat in stand te houden, maar dan hangt het vanaf hoe groot de urgentie is. Maar daar onderscheid je dan denk ik niet in. Maar met een podcast kun je toch ook in een bepaalde richting opgaan.
Ja, wij proberen altijd wel in wat we doen in audio, dat is geen directe kopie van wat de krant doet. Dus wij proberen altijd wel een verdiepende laag eraan te bieden. En we proberen ook toch wel wat ik zie als een kans die we hebben bij audio, bij NRC, is dat we laten zien hoe journalistiek bedreven wordt. Dus je krijgt ook altijd eigenlijk een kijkje in de keuken van wat er gebeurt op de redactie bij NRC. En
ik denk, maar dat is heel interessant, ja, want in de journalistiek wordt vaak geroepen, dat maakt niks uit, dit is het product en mensen zijn niet geïnteresseerd in het proces. Maar blijkbaar wel, mensen vinden het proces wel degelijk interessant.
Dat denk ik wel. En zeker in deze tijden, hè, er wordt veel gesproken over nepnieuws. Het vertrouwen van de consument in de media, dat zie je toch wel dat op gespannen voet dat ja, de media met het publiek soms op gespannen voet leeft. En ik denk wel dat dat juist iets is wat wij in onze audio kunnen laten zien. Van kijk, zo wordt journalistiek bedreven. Je kunt ons vertrouwen, we laten zien hoe het bedreven wordt en hoe wij dit maken.
En in die zin toch ook wel sluitend aan, denk ik, bij de papieren, de digitale krant ook. Als je ziet hoe het mediakatern is veranderd, een half jaar geleden geloof ik. En dat ging ook meer nadruk leggen op het proces, wat voor mij en misschien voor anderen ook steeds interessanter maakt. Om inderdaad het kijkje in de keuken, hoe heb je dat gedaan? Dus ook je fouten toegeven.
Ja.
En ook toegeven wat je goed doet en kijken wat de knallers zijn. Want daar kijk je natuurlijk ook altijd naar. Laat ik even twee noemen, bijvoorbeeld. Cocaïnekoorts, het geheim van Rijswijk. En dat is wel true crime, mag je dat noemen. Ja. Maar ja, dan denk je meteen toch aan spanning en sensatie. Zie je wel, het maakt niet uit voor welke doelgroep, ook bij NRC. Daar willen mensen naar luisteren. Maar dit onderscheidt zich wel van, laten we zeggen, de gemiddelde true crime. Hoe zou jij het omschrijven?
Ja, nou ja. Ik denk dat ze allebei binnen het genre van true crime passen. Maar waar wij in de productie van allebei die podcast heel erg hebben gelet, is dat we niet op de sensatie gaan zitten. Dus spanning is belangrijk. Dat is in alle podcasts is belangrijk, want ja, je moet de luisteraar pakken en vasthouden, want anders zijn ze meteen weg. Dus spanning is wel belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Dus het belangrijkste is het verhaal en de journalistiek, hoe we dat verhaal vertellen, hoe we dat onderzoeken en daarin de luisteraar meenemen.
The Big Five. Paul van Liemt.
Mijn gast is Anne Moraals, chef audio van NRC. En je gaf net aan dat een podcast moet spannend zijn, maar ook voldoen aan journalistieke normen. En er zijn ook mensen die altijd een beetje moeilijk daarnaar kijken, ook als we hierover praten, want ja, journalisten altijd kritiek op alle anderen, en als ze zelf kritiek krijgen, dan durven ze niks te zeggen. Je zegt, jullie doen dat wel, door meer inkijk te geven in het proces, maar je hebt natuurlijk wel duidelijke, omschreven normen. Ook journalistieke normen, die natuurlijk wel die verschuiven in de tijd. Kun je iets vertellen over die verschuivende normen, waar jullie misschien meer en minder opletten?
Ja, nou ja, NRC heeft natuurlijk een journalistieke code en die streven wij ook na met wat wij doen in audio. Maar
ja, de code van de krant is ook de code van de audio.
Ja, in principe wel. Maar je ziet ook naarmate we meer produceren en dan loop je tegen dingen aan die natuurlijk of niet in die code beschreven zijn, omdat het toch iets heel anders is met audio. Je gebruikt geluid, je gebruikt muziek. Dat zijn ook toch allemaal elementen die je product beïnvloeden.
En mag ik een voorbeeldje geven? Want we hebben uit jullie eigen interne keuken, dat ken je natuurlijk zelf ook heel goed. Jullie hebben naar het schijn discussies gehad over de geluiden van een meeuw. Nou, die heb je bij de krant niet natuurlijk, nee. Die heb je wel bij audio. Maar hoe ging dat? Waar ging die discussie precies over?
Nou, die discussie ging over, als je wil een verhaal vertellen dat een journalist ergens in een haven is. En wat je altijd wil in podcast is, je wil ook, dat is ook de kracht van podcast, je wil even de luisteraar naar die plek brengen. Ja, en dat kan je heel goed doen met achtergrondgeluid. Dus bijvoorbeeld, je wil een beetje de setting van een haven weergeven. En dan is het heel verleidelijk om bijvoorbeeld een geluidsfragmentje van een meeuw te laten horen, want dan ben je er gelijk eventjes. Dan denk je, oh ja, een haven, een meeuw, je bent aan zee.
En dan wil ik er ook wat klotsend water bij horen. Voor je het weet gaat het uit de hand lopen. Is het echt alleen maar geluid. Je weet, heel lang geleden is een boek eens even over benen. Het heette Knerpend Grind. Want dan denk ik, ik loop over een tuinpaadje, wil ik het ook echt horen, dat knerpend grind. Maar daar nam je afscheid van, omdat het een beetje kneuterig werd.
Ja, en het is ook niet, waar. Want die meeuw, dat geluid, dat hebben wij niet opgenomen. Dat heeft de journalist daar niet gehoord. En die weet dan ook helemaal niet, ja, het geluid, is dat wel het juiste soort meeuw of niet? Dus daar zijn we echt heel erg voorzichtig mee. En daar hebben we gewoon wel een discussie over. En dat is gewoon een gesprek dat we steeds blijven voeren van wat is journalistiek nog verantwoord om te doen in audio en wat niet.
Maar dan gaat het er vooral om dat je later iets inmonteert en dan eigenlijk zet je luister op het verkeerde been, terwijl je doet het met de goede bedoelingen, maar het is niet echt gebeurd. Maar ja, ik bedoel, je kunt ook een deur inlopen, dan krijg je die oude hoorspelsituatie en de deur kraakt en dan hoor je een krakende deur en dat, ik heb het idee dat het bijna niet meer kan. Of je dat juist wel spanning kunnen toevoegen?
Nou, we merken wel de schrijvende redacteuren bij NRC die steeds meer in onze audio die onze audio dragen ook. Die werken steeds nauwer met ons samen. Dus we geven hen ook opnameapparaten mee met, oké, als je ergens heen gaat, neem zelf even die mail op. Neem even de deur op.
Zijn ze er allemaal toe in staat ook, of niet? Dat ze wel ik bedoel, het gaat me niet alleen om de aan- en uitknop. Kunnen er een beetje mee omgaan?
Ja, steeds meer. en we begeleiden dat ook gewoon goed. En ook niet iedereen heeft hetzelfde gevoel of wil ook niet hetzelfde. Iedereen heeft ook, elke journalist heeft volgens mij ook zijn eigen journalistieke proces. Dus we kijken altijd gewoon wat daarin de mogelijkheden zijn.
Ja, je moet je er gemakkelijk bij voelen, maar je ziet ook, je kunt ook bepaalde journalisten hebben die bij alles nee roepen. Journalistiek is ook gewoon een mens die kan dat ook hebben. Maar dit is natuurlijk, ja, waarom niet? Het is een kleine moeite om dat gewoon mee te nemen. Als je een opname maakt, dan heb je ook in ieder geval je iPhone bij. En misschien wel iets meer ook nog. Of gewoon opnameapparaat. Dus dit kan ook standaard uitrusting worden eigenlijk van de journalist.
Ja, dat proberen we wel steeds meer te doen. En daarin even met hen door te spreken. Van wat zijn nou elementen die wij graag zouden willen gebruiken. Om het verhaal mooier te maken. Om echt even de luisteraar met jou mee te nemen. Want ja, misschien heb je die mail wel echt gehoord. Dus waarom kan je het dan dus niet laten horen? Maar wat wij dan dus willen, is dat die mail die je echt hebt gehoord en niet uit een audiodatabase.
Nee, ik snap het. Of je moet heel goed kan imiteren. Dat wordt allemaal heel verleidelijk om dat ook te doen. Maar dat kan echt niet. Nou, is het wel goed en illustratief om een paar voorbeelden te beluisteren? Gelukkig heeft de redactie dat aan jou gevraagd. Je hebt een aantal fragmenten meegebracht van wat de journalistiek goed en fout gaat bij jullie podcast. En laten we beginnen met jullie correspondent, Emily van Outeren, die na de inval van Rusland in Oekraïne, net als duizenden Oekraïners, besloten met de trein naar Polen te vluchten.
Het voelt vreselijk om voor te dringen, maar ik heb me de trein ingevochten. En mensen raken schoenen kwijt onderweg om zichzelf de trein in te duwen. Volle kinderwagens met spullen. Mensen die echt een hele huisraad proberen mee te nemen.
Dat is behoorlijk indringend. Hè? Daar kun je wel iets over vertellen, denk ik. Iets over deze achtergrond.
Ja, Emily probeerde dus ook naar Polen te vluchten met de trein. En die heeft eigenlijk, ja, haar reis en haar vlucht naar Polen ook helemaal opgenomen in audio. Wat het verhaal nog veel indringender maakt. En dit is volgens mij echt een heel goed voorbeeld van hoe je kan laten zien hoe journalistiek bedreven wordt. Want Emily was daar en je bent haar met haar in audio. En je hoort hoe dat was en je hoort ook haar reactie erop. Want zij is natuurlijk ook een mens dat op dat moment moet reageren op de situatie die ook in die trein moet. En wat ze daar tegenkomt. En we hebben daar een aflevering van NRC Vandaag van gemaakt. En dat is echt, ik vind dat echt heel aangrijpend.
Natuurlijk, nee, jij zegt het ook, ik ook. Het is indringend, je hoort de angst er ook in doorklinken. Maar het opvallende is ook technisch gezien, jullie zetten enorm in op echt goed geluid. Nou ja, dit klinkt heel goed, maar dit moet je wel kunnen. Je moet wel weten hoe je het opneemt. Ja. En ook nog in zo'n situatie.
Ja, nu, Emily kan dat heel goed. Maar we merken wel dat ook andere journalisten daar ook wel steeds beter in worden. En ik moet ook zeggen, wij hebben goede apparatuur. Dus het is ook altijd fijn als mensen goede apparatuur meenemen. Maar ook telefoons worden steeds beter. De opnamekwaliteit wordt steeds beter. Dus ja, dan is het ook nog fijn als het echt goed klinkt.
Maar weet je, kijk, het interessante, dit is zeker indringend. En misschien, dit is een heel goed voorbeeld, omdat normaal gesproken zou je zeggen, ook indringend is als je dit zou opnemen. Dat kun je ook met je iPhone doen, je kunt er die beelden van maken. En we dachten allemaal dat het die kant op zou gaan. Mm-hmm. En uiteindelijk is dit, ook voor veel mensen, voor een groot publiek, is dit dan interessant? Heb je daar een verklaring voor, hoe dat kan? Dat mensen de audio in dit geval dus prefereren boven beeld.
Nou, ik denk zelf dat audio dichter bij de consument staat dan beeld. Want je hoeft je ogen maar even dicht te doen en je bent er. Je hebt niet een beeldscherm dat nog tussen jou en wat je ziet instaat. Je hebt geen. Ik kijk toevallig nu naar een beeldscherm. En daaromheen zie ik ook. Ik zie een heel mooi landschap, maar daaromheen zie ik ook een microfoon. Ik zie lichten. Dus dat haalt mij toch een beetje uit die werkelijkheid die ik dan hier op dat beeld zie, dat landschap. En dat met audio hoef je je ogen maar dicht te doen en je hoort precies wat daar was. Dus het brengt de consument nog veel dichter bij wat je vertelt dan het beeld, volgens mij.
En dan hoor je ook, als er een keer wat misgaat, want gelukkig heb je ook een fragment meegenomen waarvan je tegen, nou, er is ook een andere discussie over geweest, waar was je minder gelukkig over. Dat is een reportage over het Japanse Suwa-meer dat elk jaar bevriest en daarbij een heel bijzonder geluid maakt.
Als het meer helemaal dichtvriest in de winter, dan gaat op een gegeven moment het ijs scheuren. En een paar dagen nadat het ijs gescheurd is, gaat het kruien. En dan komen er de schotsen overeind te staan in een bepaalde kronkelende vorm. En dat is iets heel bijzonders.
Ja, dit klinkt ook bijna als BNR Knerp en Gint van 20 jaar geleden. Want dit is een bijna hoorspel ook. Maar waarom zijn jullie hier wat minder gelukkig mee?
Nou, wat je hoort, is dat meer. En het is het geluid van dat meer dat scheurt. Maar de journalist was niet in staat om dat ter plekke daar op te nemen. Dus wat je hoort is wel dat meer, is wel dat geluid, maar dat is ergens anders gevonden. Dus dat is via een andere opname.
En wel heel handig gemonteerd. Als ik het niet zou weten, had ik het niet gehoord.
Had je niet geweten? Nee.
Maar dan, dat is als ik dat woord nog even mag gebruiken, eigenlijk verneukeratief. Dat wil je gewoon niet, zeker niet als je kwaliteit biedt. Maar je kunt er gewoon een handige disclaimer in voeren. Gewoon zeggen, we hebben dit later ingevoerd, dit geluid. Of dat zet je aan het eind erbij.
Ja. Alleen, ja, zeker. Dus dat kan. Maar dat is wel iets wat we dus gaandeweg leren, dat dan moet. Of dat je het op het moment zelf in de tekst van wat je nu gaat horen, is dat geluid. Dat is ook hoe ik het heb gehoord. Maar dit hebben we ergens anders vandaan. En wat met podcast toch vaak is, je hebt dan de show notes. Dus dat is de tekst die eronder staat. En daar kan je heel veel kwijt. Maar goed, als je open naar je luisteraar wil zijn, wil je eigenlijk dat je dat gewoon meteen zegt. Dat je daar gewoon meteen openheid van zaken in geeft. En dat niet per se dan achteraf nog moet. Want dan kunnen mensen het ook nog wel eens missen. En je wil gewoon journalistiek zo open mogelijk zijn.
Tuurlijk, je houdt die code aan ook van de krant. Dus dat betekent transparantie, openheid, dat begrijp ik ook. Er zitten meer dingen die belangrijk zijn die ook in die code staan. Namelijk hoge journalistieke normen, wil zeggen neutraal, objectief. Maar ja, goed, bij Emily van Outen horen we ook, daar gaat het ook juist om de persoonlijke beleving. Dat is dan lastig, terwijl het wel een volgende stap is.
Ja, dus dat is een spanningsveld waar we mee te maken hebben. Met wat zijn daar in de grenzen? Mening geven.
Maar de krant staat vol met columns. Hè? Je zou kunnen zeggen, dat mag ook. Laat gewoon twee mensen aan een tafel zitten. Dat zijn heel veel podcasts, ook succesvol. En laat ik het even makkelijk zeggen, die oude hoeren en het weg. Maar dan wel op een intelligente, leuke manier, zodat het toch aantrekkelijk is voor de luisteraar. Is dat net niet hoog genoeg gegrepen voor jullie? Of zeg je, nou, die kant zouden we ook meer op kunnen?
Nou, dat doen wij ook. We hebben een podcast met Bas Heijnen en Simon van Teutem. En daarin komt ook veel meer opinie naar voren. En dat kan. Maar dat is die hele podcast, dat mensen weten dat het is, dat de boodschap is. Maar als je bijvoorbeeld de fragmenten die we net hoorden, dat komt uit NRC Vandaag. Dat is onze actualiteitenpodcast. Dat is eigenlijk een soort van de audio voorpagina's van wat wij maken. En dat is toch gewoon iets anders. Dat is gewoon, dat zijn verslaggevers, dat zijn journalisten die verslag doen van iets. En daar is echt geen ruimte voor mening wat dat betreft, behalve als je er echt heel duidelijk over bent.
Straks praat ik verder met Anne Morel, de chef audio bij NRC. Dan gaat het over de combinatie van krant en podcast maken en over verdienmodellen. Blijf luisteren.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 3:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Welkom bij het tweede half uur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van verdiepende podcast. Eerder deze week sprak ik met Alexander Klupping over het verdienmodel van de podcast. En dat is terug te luisteren via bnr.nl. De gast is Anne Morel, chef audio van NRC. Komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk het verdienmodel uiteraard van een podcastmaker en de combinatie krant en podcastmaker. En met het laatste beginnen we. We hadden het net over reflectie. En dat is belangrijk natuurlijk, want dat doe je niet. Daar heb je een ombudsman voor nodig. Die had je heel lang in NRC, Sjoerd de Jong. En die schreef dan voornamelijk wat in de krant stond, digitaal en op papier. Maar de nieuwe ombudsman gaat verder. Die gaat ook reflecteren op de audioproducten. En mag je eerst zeggen, wie wordt het eigenlijk, die nieuwe ombudsman? Iemand van binnen of buiten?
Van binnen, Arjen Fortuyn.
Wordt dat is degene die de tv-recensies helemaal gedaan heeft. Ja. Opvolger van Hans Berenkamp.
Ja.
En hij gaat dit doen, ook audio dus.
Nou, ook gewoon, audio, ja.
Mooi. Dat is wel een primeur, toch? Het is nog niet naar buiten gekomen. Volgens mij weet niemand het nog. Wij weten het nu niet. Voor Arjen Fortuyn, dat is wel belangrijk. En dan, wat gaat dat eigenlijk betekenen? Dat betekent dat er ook bijna elke week, of misschien elke dag, wel een stukje komt over wat er goed of misgegaan is. Wat luisteraars vinden van audio?
Of dat elke dag of elke week komt, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk dat het heel goed is dat Arjen Fortuyn zich ook met audio bezig gaat houden. Wij hebben er zelf ook behoefte aan, waar we het net over hadden. Dat zijn discussies die wij dus voeren en ook met de hoofdredactie voeren. Maar het is gewoon fijn, juist als je openheid wil bieden, dat ergens vast is gelegd. En dat wij ook weten van waar zijn de grenzen. Dat is iets wat we leren. En dat is ook gewoon fijn dat een ombudsman zich daar ook bezig mee gaat houden.
Ja, het is eigenlijk logisch. Hè? Je bent krant en podcastmedium nu in één. Kun je nog wat voordelen noemen van deze combinatie nu?
Heel veel voordelen. Toen ik net bij NRC kwam werken, ik kwam vanuit de NPO... waar toch altijd... Ja, dan moet je op zoek naar de plannen. Of de plannen komen dan soms wel eens op je bureau, maar het is niet... Dan hoop je altijd maar dat er iets goeds is. Maar toen ik er net was, voelde het echt als een soort snoepwinkel. Want de verhalen zijn overal. Ik hoef maar een bureau verder te lopen en daar is een journalist bezig met een ontzettend... mooi, belangrijk verhaal waar we dan dus ook audio van kunnen maken. Dus ik denk dat het gewoon heel goed samengaat.
Maar zo werkt het wel, dat de krant, de schrijvende journalist... heeft dan wel is in de lead, zoals het dan heet. Die bepaalt het eerst en die zegt daarna kunnen jullie kijken of het een aardig verhaal is. Werkt het wel eens andersom? Maar je kan ook hebben, twee podcasts maken ze een geweldig idee... omdat iemand denkt, wacht even, daar willen we ook een mooi verhaal in de krant van maken.
Nou ja, een goed voorbeeld is Het Geheim van Rijswijk. Anna Korterink, een hele goede journalist. Zij maakt deel uit van mijn team en zij kwam bij mij met dit plan, met dit verhaal waar ze tegenaan was gelopen.
Moet je even uitleggen. Zij is de dochter van Hendrik Jan Korterink. Ja. En dat is wel belangrijk. Misdaadjournalist. Op jonge leeftijd, veel te jonge leeftijd overleden. Zij kwam iets tegen toen ze in de spullen van haar vader zat te kijken.
Ja, nou, zij kreeg in de mailbox van haar vader een berichtje van een nabestaande over een onopgeloste moordzaak in Rijswijk. En of er nog meer informatie over was. En toen heeft uiteindelijk is Anna is in de nalatenschap van haar vader heeft ze het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, vindt ze dossiers met geheim daarop over die zaak. En zij is eigenlijk in de voetsporen van haar vader is ze in die zaak gedoken. En daar zijn we meteen bij audio bij geweest. En we hebben dan eigenlijk proces gaat dan dus andersom. Dus dat plan ontstond vanuit mijn team. En daarbij hebben we ook toch journalistieke expertise vanuit de krant daar dan weer bij gehaald. Zodat we toch gewoon onderzoek konden doen zoals het bij NRC gedaan wordt.
Nee, maar bijvoorbeeld Jan Meeuws ook, die andere true crime maakt, dan kun je ook zeggen, nou ja, goed, hij schrijft zijn verhalen in de krant en dan wil hij zijn nieuws ook het liefst natuurlijk in de krant hebben. Dan wil hij dat niet bij jullie neerleggen. Spelen dat soort discussies ook of niet?
Ja, steeds minder. Natuurlijk spelen die discussies van waar breng je een verhaal als eerst. Maar we merken wel steeds dat die discussies steeds meer gewoon de vorm van een gesprek aannemen. Dus waar gaat iets als eerste? Dat kan soms in audio zijn, dat is soms in de krant. We proberen het nooit een complete kopie van elkaar te maken. Dus eigenlijk samen vullen ze elkaar aan, versterken ze elkaar.
Maar dat is de ideale wereld. Maar ik begrijp natuurlijk dat al die werelden kennen we allemaal... dat het toch ook een gezonde competitie mag zijn. En dat je ook zegt, nou, dit is ons terrein en dat is jullie terrein. En dat je bijvoorbeeld afspreekt met elkaar. Het nieuws is gewoon voor de krant en de podcast is voor de verdieping. En ik maak het zo simpel mogelijk, zo scherp mogelijk. Maar het kan dus ook andersom. Het kan zijn dat het podcast maakt het nieuws.
Ja, dat kan. Ja, dat
kan. Aarzeling.
Nee, ja, waarom ik aarzel is omdat... ik ben er nog niet tegen aangelopen van... oké, de krant brengt het nieuws. Want we hebben ook wel eens bijvoorbeeld... toen Peter R. de Vries werd neergeschoten... toen hebben wij nog midden in de nacht met Jan Meeus een opname gemaakt. En toen hadden wij de volgende dag... meteen een podcast daarover. En natuurlijk heb je dan een kort nieuwsbericht... wel op onze website en komt het in de krant. Maar er wordt niet zo naar gekeken van... oké, wie brengt het nieuws? En natuurlijk lopen we er wel eens tegenaan. Dan is iets al in de krant en dan denken we... dat was ook een hele mooie podcast geweest. Dat hadden we ook graag willen doen. Zijn we nu te laat of niet? Natuurlijk gebeurt dat. Maar goed, daar leren we ook weer van. Van hoe kunnen we dat in de toekomst anders aanpakken? Of was het ook gewoon oké zo? Dat kan ook.
Je hebt ook moeten leren en geleerd, en dat doe je ook in de praktijk, leiding geven, want je bent ook echt een maker, een schrijver en ook een audiomaker. Dat kun je allemaal, daar heb je plezier in. Je wil verhalen vertellen, dat zei je ook. Dit is toch iets anders, iets heel anders, om leiding te gaan geven en om andere mensen aan te sturen, met andere mensen te spreken. Wat vind jij het grote verschil?
Het grote verschil... Ik zie het zelf wel dat het een beetje in elkaars verlengde ligt. Want waar ik me mee bezighoud is de verhalen die we brengen. Wat het geluid is van NRC. Hoe we over een jaar nog klinken. Bepaalde kwaliteitsnormen waar we aan moeten voldoen. En ik krijg ook gewoon heel erg veel voldoening van andere verhalen. Dus ik hoef het niet allemaal zelf te maken. Ik vind het juist ook heel belangrijk dat bij NRC dat we een plek zijn dat waar makers echt het kunnen doen waar zij het beste in zijn. En dat is die verhalen vertellen in audio. En natuurlijk zit daar is dat anders dan dat als ik in mijn eentje aan mijn bureau zit te tikken voor.
Maar dat doe je ook nog. Ik bedoel, ja. Het is niet zo dat je bent opgehouden met schrijven. Je, nee. Je werkt ook nu aan een volgend boek.
Ja.
Dat is ook heel erg. Daar mag je niet over vragen, geloof ik. Een boek waar je ook nog fictie. Maar kun je toch iets prijsgeven?
Ja, het is heel gecompliceerd om dat in twee zinnen uit te leggen. Maar waar het over gaat. Wat ik leuk vind in mijn schrijven is hele oude vertelvormen pakken en daar iets nieuws mee doen en iets daar iets mee te proberen te zeggen. In mijn eerste boek was dat eigenlijk het verhoor. En in het tweede boek wordt het Stranger Comes to Town. Dus eigenlijk wat je bij van westerns kent. Als er in een cowboydorp, als er opeens de vreemde cowboy binnenkomt lopen en die zet alles op scherp. Nou, eigenlijk dat principe gebruik ik in eigenlijk een verhaal over een familie in Amerika.
Nee, goed. Nee, dat is genoeg. Dat is genoeg. Maar dat betekent wel dat je. Het lijkt mij meteen, als je dit vertelt, daar is in audio ook wat mee te doen. Ik bedoel, daar kun je 10 verhalen van maken, gebaseerd op dit principe.
Ja, alleen wat ik schrijf is niet journalistiek. En wat we bij NRC Audio doen wel. En ik denk dat dat ook gewoon heel goed is dat die grens daar is.
En onderscheid. Daar zijn we allemaal naar op zoek. Dat wil je altijd. Ja. Dat is het ook. Dat mensen ook zeggen, je luistert naar een podcast. Eigenlijk zou je het liefst willen horen, dat is echt een podcast van BNR. Dat is echt een van de persgroepen. En dat is typisch. Dat hoort echt. Dat is echt NRC. Je zegt al, daar ga je nu over. Het geluid van NRC. Hoe zou je dat omschrijven?
Ik denk zelf dat we een heel duidelijk geluid hebben. En ik denk dat het heel duidelijk is als een productie van ons vandaan komt. Waar wij echt op inzetten is kwaliteit op alle vlakken. Dus we proberen, als we iets doen, dan eigenlijk zoals NRC Audio helemaal heeft omarmd, zo omarmen wij elk project dat we doen. Dus we, als we ergens voor gaan, dan gaan we er echt helemaal voor. Dus bij ons.
Maar dat zal toch iedereen zeggen? Ik bedoel.
Er zijn weinig partijen nog die zulke groot inzet op verhalende podcast, verhalende journalistiek. Als je luistert naar onze dagelijkse podcast NRC Vandaag, daar zit ook echt een rol in voor verhalende journalistiek en hoe we het vertellen. En daar wordt heel veel zorg en aandacht aan besteed. En dat doen we eigenlijk in alles wat we doen.
Nee, want dat kost veel meer tijd. Dat neem je dus ook inderdaad risico mee. Dat kost tijd en geld.
Ja. Ja, dus wat we doen is niet goedkoop.
Je ziet dat de Volkskrant bezig is, Trouw ook, de persgroep. Kranten die daaronder resulteren natuurlijk ook een heel groot bedrijf, die ook op allerlei gebieden floreren, die ook winst maken, die het op hun gebied ook heel erg goed doen. Maar die worden als het gaat over audio natuurlijk iets meer in de conservatieve hoek gezet. Ze lopen wat achter, maar je weet het nooit. Hè? Ze kunnen jullie ook gaan inhalen. Het is alleen maar mooi als er een goede strijd ontstaat. Mm-hmm. Maar hoe kijk jij daarnaar? Zie je dat echt als een concurrent of zijn andere concurrenten van jullie?
Nou, natuurlijk zijn zij een. Natuurlijk zijn zij een concurrent. Maar ik hoor gewoon wel dat zij het heel anders aanpakken. En ik geloof gewoon heel erg in de manier waarop wij dat doen. Dus wat ik al net zei, we omarmen het helemaal. Wij zijn echt onderdeel van onze redactie. En dat is volgens mij bij DPG toch anders.
En als je naar BNR luistert en de podcast die ook het FD nu maakt, ik bedoel, denk je dan van, nou, daar kunnen wij nog een hoop van opsteken? Of andersom, wat kunnen wij van jullie leren?
Nou, ik denk. Ik denk dat we.
Spreek je vrij uit hoor, graag zelf.
Nee, nou, ik denk dat je altijd. Dat vind ik soms lastig in deze hele discussie. Het is natuurlijk een landschap waar veel ontwikkeling is, waar veel partijen zich nu een positie
hebben. Maar dat klinkt je een beetje als een politicus. Je mag gewoon zeggen, zeg maar, je hoort alles op de benen en denk je, nou, dat kan echt wel beter.
ik vind het fijn als een podcast audio aanpakt als echt zijn eigen medium. Dus, en dat je niet probeert na te doen wat eigenlijk radio is, maar dan past het niet op de radio of in die programmering. En dan maken we er maar een podcast van. Dus ik vind het fijn dat als je een podcast luistert, dat je hoort dat wordt aangepakt als een podcast. Dus dan denk je toch anders na over tempo, over opbouw, over audiovormgeving.
Dus je bedoelt niet, laten we zeggen, je maakt een live programma, dan bied je vervolgens als podcast aan, dat zou je eigenlijk niet moeten doen.
Nou, ik denk dat er gewoon. Ik vind dat dan vaak een gemiste kans. Omdat je in podcast soms toch meer ruimte hebt en meer creativiteit. En ik zie dat toch meer als speeltuin. Waarbij ik niet zeg dat radio geen bestaansrechten heeft. Maar radio heeft zijn eigen regels en zijn eigen formats. En je merkt het al, hè, in ons gesprek. We zitten aan een tijdgebonden. Wat ook een soort ook weer spanning oplevert. Hè, want mensen die nu luisteren, die horen ons live terwijl we dit gesprek hebben. Maar bij podcast is dat toch anders. En dan vind ik het soms gewoon een gemiste kans als er podcasts als radio worden aangepakt. Want volgens mij zijn er twee verschillende audio-uitingen die gewoon allebei in hun eigen recht mogen bestaan.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Dat komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt.
Luister naar BNR's Big Five van de verdiepende podcast. Morgen praat ik nog met hoogleraar mediastudies Mark Deus over de opkomst en de toekomst van de podcastmarkt. Mijn gast is Anne Moraal, chef audio van NRC. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier ondernemer en podcastmaker Alexander Klupping. En die had deze vraag voor jou.
NRC doet al heel veel interessante dingen, vind ik, met podcasten. Die hebben echt hun nek uitgestoken op een moment dat het nog niet cool was om veel in podcasts te investeren. Dus daarvoor verdienen ze denk ik heel veel kudo's. Maar mijn vraag aan haar zou zijn: wat als er niks in zou staan tussen droom en daad? Dus geen geld, geen andere belangetjes. Wat zou haar droom zijn met de NRC Audio app?
Kijk eens, wat is je droom?
Ja, mijn droom.
Na al die kudo's, hè, dat wel.
Ja, hartstikke. Wat is die positief? Wat is die aardig, toch? Ja.
Verbaas je dat?
Hij kan ook wel eens anders zijn.
Ja, nee, dat is een heel mooi diplomatiek antwoord. Maar goed, nu mag je echt je dromen onthullen.
Nou, mijn droom. Dan klinkt dat natuurlijk nu ook weer heel politiek correct. Maar ik moet zeggen, ik zit nog niet heel lang bij NRC. Nu bijna 2 jaar. Toen ik daar kwam, het was al voor mij een eye-opener. En het voelde voor mij echt wel een droom om op deze manier met zoveel geloven met audio om te kunnen gaan. En eigenlijk mijn droom ligt gewoon in het verlengde daarvan. Dus waar ik het net over had, hè, de New York Times met bijvoorbeeld zo'n Trojan Horse Affair die ze net hebben. Dat is gewoon een project van 3 jaar. Waar mensen gewoon 3 jaar de tijd krijgen om dat te doen en te maken en daar goed over na te denken. Zulk soort producties. Dat is toch wel mijn droom. En dat we dat met NRC kunnen, dat ben ik van overtuigd.
Maar dat is wel, dat vind ik wel te gek. Dat zou kunnen. Dat ligt echt in het verschiet. Want we roepen altijd, dat kan in Nederland niet, dat doen we niet. Het zou kunnen dat er straks ook een paar mensen vrij worden gesteld om 2-3 jaar aan een productie te werken.
Ja, dat kan denk ik wel.
Nou ja, dat is een echte droom. Ik hoop voor jou dat het werkelijkheid wordt. Ja. Dan de luistercijfers. Hoe belangrijk zijn de luistercijfers?
Ze zijn natuurlijk niet belangrijk. Het is natuurlijk, wat je maakt, maak je zodat mensen ernaar luisteren. Dus anders hadden we het niet hoeven doen, denk ik. Dus natuurlijk zijn ze belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Ik denk dat wat wij maken. Natuurlijk denk je na over doelgroepen. Kun je een publiek bereiken? Daar denken wij natuurlijk over na.
Maar ik bedoel, jullie proberen toch ook te experimenteren met podcasts achter betaalmuren. Als het dan een keertje iets niet lukt, niet genoeg oplevert, dan hou je daar ook mee op, lijkt mij, of niet?
Ja, we houden ook met podcasts op die. Of als er echt helemaal niemand naar luistert, dan zit blijkbaar dus niemand erop te wachten. Maar bij ons is toch wel inhoud het belangrijkste. Dus als wij iets echt belangrijk vinden dat iets wordt verteld, ook in audio, dan is dat leidend. Maar natuurlijk willen wij ook een publiek aanspreken. We zien ook wel, podcasts zijn ook een mogelijkheid om een nieuw en een ander publiek aan te spreken. Je ziet toch wel, de luisteraars van podcasts zijn toch ook wel jonger. En dat is toch ook een jong publiek.
Misschien aardig omdat voor mensen dat niet in de gaten, maar de verschillen zijn volgens mij heel groot ook. Dat heb je altijd als het gaat over bijvoorbeeld, laten we maar een paar namen noemen. Programma's bij de publieke omroep. Het gaat me niet letterlijk om de naam, maar de publieke omroep. Dat kijken mensen naar en die zijn dan gemiddeld 63.
Ja.
Wat zo oud? Ja, dat geeft iets aan. Hoe zit dat bij podcast en krant als je dat met elkaar vergelijkt?
Nou, daar zijn de verschillen ook wel echt groot. Dus zie je echt dat de mensen die audio luisteren, een groot deel van dat publiek gewoon echt een stuk jonger is. En wat dat je zegt, is dat dat dus wel mensen zijn die geïnteresseerd zijn in de journalistiek van NRC.
En dat zijn mensen die misschien ook daardoor, dat kan, ik weet het niet, maar misschien daardoor ook geïnteresseerd raken in geschreven teksten, dan ook naar de digitale krant gaan, of de geschreven krant.
Precies, precies.
De papieren krant.
Ja, dus ik denk dat audio een manier is om een nieuw publiek te bereiken en hen kennis te laten maken met wat we doen bij NRC, en dan dus ook wat we schrijvend doen. En andersom, je hebt natuurlijk ook mensen die lezen en op die manier met onze audio in aanraking komen.
Jij praat natuurlijk ook met jouw adjunct, vertelde je ook in het begin van het programma. Daar gaat het ook over de strategie, dus ook over de betaalde verdienmodellen, hoe dat in elkaar zit. Kun je iets over de strategie prijsgeven? Want ik had het al over de betaalmuren, experimenteren jullie mee? Als iets echt niet goed is, dan wordt het er al van afgehaald. Dan vind je dat het echt te weinig mensen luisteren. Dat is niet een bepaalde grens trouwens om aan te geven, want wat is veel of weinig?
Ja, als je die grens is moeilijk aan te geven, want als je een kleiner luisterpubliek heb, maar wel met hele overtuigde, trouwe luisteraars.
Echte community?
Echte community. Dan zijn die ook heel veel waard. En soms meer waard dan een heel groot publiek die ook meteen weer bij weg is.
Maar gaat straks wel uiteindelijk alles, is het onvermijdelijk, zoals het ook ging met digitale krant, alles achter de betaalmuur?
Nou, ik denk niet dat we op korte termijn al alles achter de... Dat zie ik echt niet gebeuren op korte termijn. Juist ook omdat we heel veel hebben aan die publieke platformen.
Maar waar verdien je dan je geld mee nu?
We hebben advertentieinkomsten en NRC, de journalistiek van NRC kan bestaan door middel van abonnees. En we zien daar in de toekomst van audio ook een rol in. En we zijn dat nu heel erg, dat wordt nu onderzocht. En dat zijn we nu aan het onderzoeken van hoe gaat dat dan een vorm krijgen. En we hebben dus een NRC Audio app. En dat is daar een eerste stap in.
En daar bied je ook producten van anderen aan in die app? Of ook, waarom doen jullie dat?
Omdat we toch ook zien, we tippen ook veel. Dus we laten ook, we willen ook juist onze luisteraars zijn het dan in de NRC Audio app. Er wordt zoveel moois gemaakt, dus die willen we ook wijzen van, maar dit kun je ook luisteren. En dat is natuurlijk ook wel wat er in de krant gebeurt.
Maar dat is pure service, dan hoef je dus ook niet geen geld van die anderen te krijgen. Je vindt het mooi en je biedt het aan.
Ja, en het is natuurlijk, het maakt zo'n app ook rijker. En de beleving van zo'n app ook.
Er werd ook heel lang gesproken over, er moet een keer een jaar geleden al, er moet eens een keer Netflix komen. Dat is heel belangrijk, een Netflix van de podcast. Dat heb je nog niet. Om alles overzichtelijk bij elkaar te hebben. En kijk eens aan, er komt er een uit Denemarken naar Nederland overgewaaid. Podimo. Hoe kijk je naar Podimo? Wat vind je ervan?
Nou, ik vind dat eigenlijk heel goed. Ik ben heel Podimo is een partij die een heel duidelijke boodschap heeft. Voor goede audio moet je betalen. En dat vinden wij ook. En dat omarmen wij ook. Dat is gewoon goed voor de makers die gewoon betaald moeten worden en goed ervan moeten kunnen leven. Die niet compleet afhankelijk zouden moeten zijn van advertentieinkomsten. Dus ik vind dat een hele spannende ontwikkeling.
En dan nog één ding zijn we bijna vergeten. Maar jouw vorige werkgever, namelijk de NPO, die maakt ook podcasts. Heel veel podcasts, zit ook heel veel mooie tussen. Maar ja, wel gemaakt van belastinggeld. En daar komt veel kritiek op, omdat ze dan een oneerlijke voorsprong hebben. Er wordt ook bijgezegd, daar is het belastinggeld niet voor bedoeld. Wat vind je daarvan?
Nou, ik vind. Ik wil niet zeggen dat ze een oneerlijke voorsprong hebben, los van het feit dat ze volgens mij hun voorsprong een beetje aan het verliezen zijn. Maar wat ik vind is, ik ben blij dat de NPO er is als podcast producerende partij. Maar ik vind wel, die budgetten zijn daar echt heel hoog. En als je ziet wat ze maken. Eigenlijk alles. Er is bijna niets dat ze niet maken. Geen enkel format of type audio. Zij doen alles. Terwijl volgens mij de NPO er is met een hele duidelijke maatschappelijke taak. En dus ik vind goed dat de NPO er is. En ik ben blij dat ze podcast maken. Want daardoor kunnen er ook producties komen die bij andere partijen moeilijker van de grond komen. Die een verdienmodel moeten zoeken om iets te kunnen maken. Zij hebben die budgetten. Maar dan denk ik, ja, hou je dan wel aan je missie en aan je
dus geen taak. Kletspodcasten moet je bij die NPO hebben. Maar nu nog een vraag van jou, dat is wel een belangrijke, namelijk de kettingvraag. Die mag je stellen aan bondige korte vragen. Mark Deus, hoogleraar mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam. Wat is jouw vraag?
Nou, we hadden het eigenlijk al net even over. Hè, van het spanningsveld misschien wel tussen radio en podcast. En ik zie het toch heel erg als het twee media op zich. Met toch een andere regels, een ander speelveld. Maar je ziet ook dat podcasts zich ook steeds meer gewoon echt op een tijdstip gaan richten. Wij hebben bijvoorbeeld een NRC Vandaag, dat is echt gewoon gepositioneerd in de ochtend. Dus dan zie je dat er toch ook wel weer een beetje richting die radio wordt bewogen. En ik ben heel erg benieuwd hoe hij de toekomst ziet, hoe podcast en radio zich tot elkaar gaan verhouden.
Ik dank je wel, Anna Moreel, chef audio van NRC. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. En nu Iwan Verrips met BNR Breekt. Dag.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Listen. Podcasts voor professionals.
Krijgen we in Nederland nou echt de beste zorg? Kunnen we met wearables, AI en zorgrobots allemaal gezonder oud worden? Dat onderzoek ik in BNR Beter.
Nina van den Dungen.
Medische drones, geprinte medicijnen, de nieuwste technologie in ziekenhuizen. Het komt allemaal langs in BNR Beter. Elke maandag om 16:30 en altijd als podcast.
BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.